Goedemorgen, broeders en zusters. En ook onze gast in ons midden, mevrouw Van der Laan, ook welkom. Onze voorganger vanochtend is de heer Van der Laan uit Zoetermeer. Ik neem aan dat broeder Van der Laan, wanneer hij dadelijk het woord krijgt, dat hij zichzelf even kort zal voorstellen. Onze organist is broeder Kees Hoek. Ook welkom, broeder Kees. De collecte van vanmorgen is bestemd voor de opbouw van onze kerk, voor onderhoud enzovoort. Wil ik ook nog even afkondigen, de aanstaande woensdagmorgen is het vrouwenkoffieuurtje bij zuster Matke. En begint 's morgens om 9:30, klopt dat? Ja, hè? Aanstaande donderdagavond is de bijbelstudieavond bij Erik Tinga. Aanvang is 7:30. En we beginnen nu met het evangelische liedboek. Dat is nummer 299, de versen 1, 2, 3. Welk een vriend is onze Jezus? En dan wens ik u verder een gezegende dienst toe. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook u die de aankomende week of op een ander moment de preek zal gaan beluisteren. We hopen met z'n allen een heel gezegende dienst te hebben. Wie ik ben Ubel van der Laan. Ik ben een ex-lid van de PKN. Ik ben vrij evangelist. Ik doe de studie tot evangelist. En doorgaans door de week ben ik docent levensbeschouwing. Dus dat komt heel goed uit. Laten we ons intochtlied zingen, Psalm 25, de versen 1 en 2.
Oh. stilgebed ter voorbereiding op deze dienst. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade en vrede zij ons van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Gaat u zitten. Laat ons bidden. Voor u beleiden wij, almachtige God in hemelse majesteit, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en daad. In het kwade dat we hebben gedaan, in het goede dat we hebben nagelaten. Ontferm u over ons en vergeef ons onze zonden en geef dat wij u mogen dienen. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Geef ons uw genade. Breng ons in het reine met u en met elkaar. Vernieuw daartoe ons leven door Jezus Christus, onze Heer. Lieve mensen, wie oprecht zijn zonde voor God beleidt, dat echt meent vanuit zijn hart, die mag ik de genade verkondigen van de Heer Jezus Christus. En dat doe ik met de woorden van Psalm 103. En als u uw Bijbel bij u heeft, kunt u dat meelezen bij vers 8. Psalm 103, vers 8. Barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten. Niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. En dan zeg ik altijd de eerste 5 versen van de psalm. Loof de Heere, mijn ziel, in al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede. Zodat uw jeugd zich vernieuwt. Als die van een arend. Zingen we Psalm 25, de versen 6 en 10.
Oh, so.
Laten wij God loven en prijzen en zijn liefde beantwoorden met de volgende woorden. Met uw woord in ons hart, in onze handen, Vader, tot uw wil, spreken wij uit, o Heer, jegens u en onze naaste, dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minsten der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen. Dat wij uw toekomende dag zullen vieren. Dat wij onze ouders zullen eerbiedigen. En dat wij het leven hoog zullen houden. Dat wij elkaar trouw zullen zijn. Dat we niets van elkaar ons zullen toe-eigenen. Dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat wij elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij gehoord. Zo zullen wij doen. Heer onze God, gezegend zijt gij. Amen. Zingen wij Psalm 119, de versen 21 en 30. Zullen we God vragen of Hij vanmorgen met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn? Almachtige Vader, woorden die vonken, vlammen, verwarmen, woorden die zingen, strelen, omarmen, woorden van vrede, vrijheid en genade, woorden die helen, voeden en laven. Woorden voor mensen, mensen tot zegen, woorden van toekomst, vol toekomst, taal van u. Dring met uw woorden, met behulp van uw Heilige Geest tot ons door. Heilig, 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 gij alleen zijt heilig. Gij alleen de Allerhoogste Heer, Jezus Christus. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. U komt alle lof en alle eer toe. Wij loven u, wij zegenen u, wij aanbidden u en verheerlijken u. Wij prijzen u, o God, onze Vader, glorie voor u, maker van alle dingen. Wij prijzen u, Jezus Christus, glorie voor u, bron van elke zegening. Wij prijzen u, Heilige Geest, glorie voor u, die ons het leven geeft. Wij verheffen onze stem om samen met allen die hier aanwezig zijn, door u te worden aangeraakt, door u te worden verlicht, met uw heilige geest te worden bezield. En u geheel, met ons hele lichaam en geest, de lofzang toe te zingen. Heilig, heilig, heilig zijt gij, o God. Vuur ons aan, verwarm ons hart, opdat wij gemeenschap hebben met uw scheppende geest. Welkom, Heilige Geest. Wees welkom in ons midden. Amen. Gesprek met de kinderen. Ik zie één kind zitten. Wil je eens op een stoel gaan staan? Ja, dat mag je deze keer. Ja, ik kijk mij maar even aan. Ja, kijk, zie je, dat heb ik even speciaal laten doen, even op een stoel klimmen. Heb je wel eens een berg beklommen of een hele grote heuvel?
Ja.
Heb je dat wel eens gedaan?
Ja, maar toen ging ik op een
olifant
zitten.
Oh, toen ging ik op een olifant zitten, dus je moest iets beklimmen, weet je. Ging dat in één keer goed op die olifant zitten?
Ja.
En wat ben je toen met die olifant gaan doen?
Ja.
Ook nog eentje rijden natuurlijk, hè?
Ja.
Ja, in jouw land was dat? In jouw land was dat, weet je dat ook?
Ja.
Welk land dan?
Thailand.
En ben je ook naar de bergen geweest of niet?
Ja.
Ja? En heb je ook bergen beklommen?
Nee.
Nee, dat niet?
Alleen maar een klein
zandbergje. Een klein bergje, ja, een klein bergje. Ja, precies.
Of zo.
Ja, oké. En die moest daar heel lang wandelen, zeker, hè?
Ja.
Ja, weet je zeker, wat moe van of niet? Ja. En wie had je toen bij de hand? Papa, mama, oma?
Mama.
En hoe heet jij?
Tommy.
Tommy. En een beetje moe en dan zei je tegen je mama, hoe lang is het nog, mama? Hoe ver moet ik nog? Zo?
Eén minuutje.
En wat zei je, moeder toen? Kom op, Tommy, nog een heel klein eentje, nog een heel klein eentje. En dan zijn we er, weet je wel.
Nou, maar mijn papa zei of die daar op tien waren.
Ja, maar je bent wel bemoedigd, hè. En daar gaat namelijk vanmorgen de preek ook een beetje over. Over bemoediging. Als je moe wordt, dan moet je elkaar bemoedigen. Ja, en dan zeg je, kom op Tommy, er tegenaan nog een klein eentje. Of als je een berg gaat beklimmen, zo met de trant van, het is nog een klein stukje, daar zijn we bovenaan. En als je boven bent, dan heb je toch een uitzicht die je niet weet hoe mooi. En dan bemoedig je dan om die berg op te gaan. Ja?
Kijk, die de berg beklimt,
ja.
Die is de sterkste en die komt ook nog bij een tempel.
Ja, zeker, die komt ook nog bij een tempel. Nou, om er even aan te geven, als je een grote berg gaat beklimmen en je wordt moe, dan krijg je bemoedigingen van anderen van, kom op, zet hem op. Ja, en dat hebben wij als christenen ook nodig. Daar ging het mee. Goed, ik weet niet of je blijft zitten of je gaat tekenen of kleuren, dat weet ik niet. Dat mag de begeleider dan even. Lieve mensen, waar gaat het vanmorgen over? Ik had het net over een berg, maar even in het voorpraatje gaat het over iets anders. Maar de bemoediging komt er zeker aan. In een landelijke omgeving kondigt het kraaien van een haan in de vroege morgen het aanbreken van de nieuwe dag aan. Dat is heel normaal, vinden wij. Alleen in een stadse omgeving, ja, dan heb je dat niet zo. Het is een wekker van bijzondere aard. De Heer Jezus gebruikte de haan om een man die faalde en hem verloochend had uit zijn geestelijke slaap te wekken. Deze wekker, die klinkt door tot in onze tijd. De vraag is, horen wij die wekker? Hoe waakzaam zijn wij in vergelijking met Petrus, Johannes en Jacobus? Zij worden moe en vallen in slaap. Tja, en als wij mensen Jezus niet bemoedigen, dan moet God het zelf wel doen. En hij stuurt niet zomaar de eerste, de beste naar Jezus toe. Mozes, Elia. Wat stellen zij voor? De lezingen zijn vanmorgen uit Lucas 9, versen 28 tot en met 36. En dan Matthäus 26, 57 en 58 plus 69 tot en met 75. Maar eerst Lucas 9. Lucas 9, vers 28 tot 36. En het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus medenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde, terwijl hij in gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat geheel anders werd. En zijn kleding werd stralend wit. En zie, 2 mannen spraken met hem, en wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand. En toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid in de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde toen deze van hem scheiden, dat Petrus tot Jezus zeide: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zeide. En terwijl hij dit zeide, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen die wolk wegging. En er klonk een stem uit de wolk die zei: Deze is mijn zoon, de uitverkorene, hoort naar hem. En terwijl die stem klonk, bevond Jezus zich alleen. En zij zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Dan Matthäus 26, vers 57 en 58. Jezus die staat dan voor de raad. Matthäus 26, vers 57 en 58. Die nu Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan het hof van de hoge priester. En binnengekomen zijnde, ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te zien. En dan Matthäus 26, vers 69 tot en met 75. Petrus zat buiten in de hof. En er kwam een slavin naar hem toe die zeide: Ook gij waart bij Jezus, de Galileër. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en hij zeide: Ik weet niet wat gij zegt. Toen hij naar het portaal ging, zag een ander hem en zeide tot hen die daar waren: Die man was bij Jezus, de Nazoreër. En wederom loochende hij het met een eed: Ik ken die mens niet. Even later kwamen zij, die daar stonden, naar Petrus toe en zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot hen, want uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij mij 3 maal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Zingen wij het aangegeven lied. Lied 99, versen 1 en 3. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Over 3 weken dan kraait die haan weer. Die haan waar Petrus slechte herinneringen aan heeft. Petrus, jij grote held, wat heb je gedaan? Was de angst zo groot? Kende je Jezus dan werkelijk niet? Zelfs onder vervloeking met een eed heb je de Heere verloochend. En pas geleden zei je nog, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven zijn. En toen de Heere verkondigde, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, toen verzekerde je plechtig, misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. En nu? Nu antwoord je deze vrouw met een laf, ik ken hem niet. Lieve mensen, wij hebben goed praten. Maar wij hebben absoluut geen enkele reden om ons boven Jezus Petrus te verheffen, bedoel ik. Want zulke brave Hendrikken zijn wij ook niet. Want zo is de mens nu eenmaal, of hij nu Petrus heet of een andere naam draagt. Dat is de mens als hij aan zichzelf wordt overgelaten. Maar hoe kon dat nou gebeuren, die verloochening? Het is natuurlijk niet niks wat daar gebeurt. En Petrus zal nog wel eens vaak aan dat moment hebben teruggedacht. Reken maar. Als we de geschiedenis goed lezen, dan kunnen we 3 oorzaken noemen die tot deze verschrikkelijke val hebben geleid. Die des te tragischer is, omdat Petrus een geruime tijd met Jezus is opgetrokken. We zullen deze beschouwing niet veroordelen doen, maar ons de vraag stellen of wij misschien in dezelfde omstandigheden ook niet gestruikeld zouden zijn. De eerste oorzaak die je kunt aanwijzen is overmoed. Petrus was er vast van overtuigd dat hij dat voor elkaar zou krijgen. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Openlijk, of misschien wel heimelijk, acht iedereen zichzelf in staat het voor elkaar te krijgen. Jezelf onder controle houden, ook als we aanvechtingen hebben. Een dergelijke overmoed en zelfoverschatting is uitermate gevaarlijk natuurlijk. Want bij de geringste aanvechting liggen wij onder. Door ervaring wijzer geworden, komen we net als Petrus tot het inzicht dat het ons alleen niet lukt. Petrus dacht misschien dat hij zoveel van zijn Heere hield en zo nauw met hem verbonden was, dat hij hem in alle gevallen trouw zou blijven. Dat afvallen vertrouwde hij eerder aan anderen toe. Want hij zei niet, wij zullen u zeker niet afvallen, maar hij zei, misschien zal iedereen u afvallen, maar ik nooit. Hij geloofde dat hij stand zou houden. Hij was er zo van overtuigd, maar desondanks faalde hij. Uit deze eerste oorzaak van de val van Petrus kunnen we leren, dat alleen het onwankelbaar geloof in Jezus Christus overwinningskracht en trouw ons sterk maakt. Om de listige pogingen van Satan om daartegen bestand te zijn. Het geloof in onze eigen kracht helpt nooit. Want, in die tekst die kent u allemaal. De geest is wel gewillig, maar het lichaam of het vlees is zo zwak. Ik fix het wel even. Op dat moment kun je al afvragen wie er spreekt. Uzelf of Satan. Want ieder mens die op zichzelf vertrouwt, gaat onherroepelijk voor de bijl. Het is slechts een kwestie van tijd. Totdat je in de val van Satan trapt. Je moet ervoor waken. En dat brengt mij op het tweede punt. Petrus had een gebrek aan waakzaamheid. Wie namelijk in zichzelf gelooft en aan zijn eigen standvastigheid, die wordt slaperig. En slaapt uiteindelijk in. Hij gelooft dat hij niet meer waakzaam hoeft te zijn. Hij gelooft, of hij meent, dat hij op tijd zal merken wanneer de wind draait. Maar herinneren wij ons de woorden van Jezus, die hij in de tuin van Gethsemane aan zijn discipelen richtte. Konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Dat heeft ook Petrus gehoord. Jezus heeft zijn discipelen meerdere malen op het hart gedrukt om toch waakzaam te blijven. Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. Want alleen met een wakkere geest kunnen wij werkelijk bidden. Hoe gemakkelijk gebeurt het dat we tijdens het bidden moe worden en in slaap vallen. Gebeurt mij ook hoor. Hier weer, de geest is gewillig, maar het vlees is zo zwak. Petrus heeft nooit gewaakt en is ook niet onwerkzaam geweest. Hij merkte niet hoe Satan hem wilde verleiden. Petrus heeft nog op de berg, nog in de tuin van Gethsemane, nog in het hof van een hoge priester gewaakt. Hij heeft niet gewaakt, omdat hij zeker was van zichzelf, dacht hij. Liever warmde hij zijn handen aan het vuur en wachtte hij op de dingen die zouden gaan komen, dat in dit uur van nood zijn handen tot gebed te vouwen. En dat brengt me bij de derde punt, de derde oorzaak van zijn falen. En dat punt is lafheid. Als wij eerlijk zijn tegenover onszelf, dan moeten we waarschijnlijk allemaal erkennen dat wij op dit punt ook niet zoveel van Petrus verschillen. Waarschijnlijk schaamde hij zich om in aanwezigheid van deze vrouw te getuigen van Jezus. Misschien zijn er wel mensen hier in de kerk die zich schamen om over het evangelie van Jezus te getuigen in het bijzijn van een ongelovige. Schaamt u zich, zoals Petrus, omdat u in de ogen van een vrouw niet als zwakkeling gezien wilt worden? Wat zal ze wel niet denken, die vrouw, als ik over Jezus ga getuigen? Zal Petrus gedacht hebben, nee toch? Nee, dan maar liever, vrouw, ik ken hem niet. Eigenlijk had Petrus moeten antwoorden, sterker nog, hij had moeten getuigen van zijn Heer en Heiland. Ja, natuurlijk ken ik hem. Ik was lang genoeg met hem samen. En hij heeft het evangelie van Gods Koninkrijk verteld. En dat ondersteund met grote wonderen en tekenen. Helaas, niets van het alles. In plaats daarvan horen wij een angstig en een opgewonden gestamel van, mens, ik weet niet waar je het over hebt. De lafheid valt of volgt de hoogmoedige en zelfverzekerde gedachte op de voet. Dat was zo bij Petrus en dat is tegenwoordig nog steeds het geval, ook bij ons. Wie gelooft dat hij genoeg moed en standvastigheid van zichzelf heeft om tegen de wereld en Satan te strijden, die zal hem op een hachelijke wijze als eerste verloochenen. Laten we daarom deze woorden van Paulus ter harte nemen, waar hij schrijft in 2 Korinthe 12 vers 9. U dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. En dus laat ik mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. En dan komt het. Jezus had het voorspeld, de verloochening. Petrus had het gedaan. En nu wordt het tijd voor de Almachtige God om in te grijpen. Daar staat hij nu, Petrus. Onze gevallen held. Satan triomfeert, de held klapt in de handen. Wat een overwinning voor de machten der duisternis. En bedenk dan het volgende. Petrus had een geweldige tijd met Jezus gehad. Machtige boodschappen gehoord. Heerlijke wonderen beleefd. En heeft hij Jezus zelf niet heerlijke dingen beloofd? Maar dan, mens, ik weet niet waar je het over hebt. En dan, de goddelijke interruptie door het hanengekraai. En meteen kraaide er een haan. Het is normaal gesproken niet zo netjes om iemand in de reden te vallen. Vooral als je iemand niet laat uitspreken. Dit fenomeen treffen we vaak aan bij politici, maar niet alleen bij hen. Mensen die kritisch zijn, op zichzelf kijken, die stellen dat vast dat het ook bij hen voorkomt. Er zijn echte situaties waarbij het nodig is om te onderbreken. Stelt u zich eens voor, iemand praat tijdens het autorijden maar een één stuk door en let daarbij niet op de waarschuwingsborden aan de kant van de weg. En hij heeft niet in de gaten dat er een wegomlegging komt. Hij mindert geen snelheid. Dan zullen we toch hem, hopelijk, tijdig met een luid pas op waarschuwen. En zijn gepraat onderbreken. Dan is in de reden vallen in zo'n situatie een absolute noodzaak. Om betrokkenen en jezelf natuurlijk ook voor een ongeluk te behoeden. Om hem, zoals de haan bij Petrus, uit zijn zondeslaap te trekken. Terwijl hij sprak, kraaide de haan. De haan was op dat moment een door God uitgekozen werktuig. Dat hoeven niet altijd mensen te zijn die als wekker functioneren. Gods onvoorwaardelijke liefde voor de mens kan ook heel andere middelen en wegen nemen. Het is allemaal genade, lieve mensen, dat Hij ons in de reden valt. En van tijd tot tijd kraait er voor een ieder van ons wel eens een haan om ons in de reden te vallen. Laten we eens een paar van die tussenkomsten noemen. De allereerste interruptie kan ik noemen de Bijbel, Gods woord. God wil in zijn woorden mensen in zijn denken, praten, plannen en handelen, wakker maken en wakker houden. Gods woord wil de mens laten opschrikken als hij met hoog opgeheven hoofd de zelfgekozen wegen gaat. Als de eigen wil de overhand heeft en als de trein maar doordendert en het gevaar niet wordt gezien. Dat gevaar heet zonde en aan het eind van de zonde is dood. Maar dat mag niet het einde zijn. Dan moet hij tussen beiden komen. Dan moet de haan in de vorm van zijn woord luid kraaien. Het moet de mens opschrikken om deze gang een halt toe te roepen en de mens tot een terugkeer te manen. Hij ziet dat niet alleen een tijdelijk, maar een eeuwig verderf op de loer ligt. En hij roept bij monden van Jesaja: ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als een ochtendnevel. Keer terug naar mij, ik zal je vrijkopen. De roep, keer terug naar mij, dat moet iedereen horen, die zich op de brede weg van het leven bevindt. Het moet tot in het oor van iedere slaper doordringen. Moet hem uit zijn zondeslaap wakker maken en voor het eeuwige oordeel in de dood behoeden. Dit kraaien moet al diegenen die het horen tot terugkeer, tot Christus roepen. Want Jezus zegt: niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen door het bloed van Jezus Christus krijgen wij vrede met God. Alleen door het bloed van Christus verkrijgen wij een aandeel in zijn gerechtigheid en heiligheid. Een aandeel in het rijk van God. God wil door zijn woord tussen beiden komen. Keer terug naar mij. Ik zal je vrijkopen. Hij wil dat dat in deze genadetijdperk luid geroepen wordt. Dat in zijn naam boete en vergeving van zonden voor alle naties verkondigd wordt. Te beginnen bij ons eigen land. terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. Als wij goed luisteren, dan moeten we vaststellen dat we voortdurend van alle kanten worden toegekraaid. Soms ook van dubieuze aard, en dan is het oppassen geblazen. Nog een interruptie van God, waar de haan kraait. Dat is de schepping. In principe is de gehele schepping vol kraaiende hanen. Het probleem is, echter, dat van ons ook vaak gezegd moet worden, ze hebben oren, maar horen niet. Zo zegt Psalm 115 dat. En dat vaak God vaak te klagen heeft over ons. Dat doet hij bij je monden van Jeremia. Maar ze luisteren niet naar mij. Ze hebben mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich leiden door een koppig en boosaardig hart. In van plaats van mij te volgen, keerden ze zich van mij af. Wij hebben geen excuus, maar van alle kanten kraait ons de haan vermanend uit de schepping tegemoet. Zo kunnen we bijvoorbeeld het hanengekraai van een storm waarnemen. Hij sprak en ontketen de storm. Hoog zweepte hij de golven op. Ze stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte. Hun maag keerde om van ellende, ze tolden en tuimelden als dronkaards. Alle kennis baatte hun niets. Psalm 107. Eerst spreekt God, maar dan volgt de daad. Hij doet de storm opsteken. Hij wil de mensen wakker maken en uit de slaaptoestand opschrikken. Denk eens aan de vele stormen de afgelopen jaren. Dat waren sterke tussenkomsten. En wat dacht u van de economische, wereldwijde economische crisis? Spreekt hier God niet? Worden wij niet op een ongelofelijke manier tot de orde geroepen? Van verschillende kanten wordt dan plotseling de vraag gesteld. Waarom grijpt God niet in? Waarom laat God dit allemaal toe? Hij is toch een God van liefde? Ja. Zo praten de mensen die normaal gesproken onverschillig zijn aan God. En niks met God te maken willen hebben. En in de nood herinneren ze zich hem opeens. En zoeken ergens steun. Maar God grijpt niet in. Nog niet. En Petrus noemt dat talmen genade. Je krijgt nog de tijd tot inkeer. Je hebt nog een kans. Weet u, gemeente, wat het met mij doet, al deze dingen? Het maakt me zo klein. Misschien nog wel kleiner. Vanuit zijn woord weet ik dat God dit alles kan. Lees Jesaja 29 vers 6. Vanuit zijn woord weet ik ook dat hij zich daar niet voor hoeft te verantwoorden bij mij. Lees Job 38. Vanuit zijn woord weet ik dat dingen, zaken, gebeurtenissen plaatsvinden. Hier op aarde, waar God een bedoeling mee heeft. En geen enkele verklaring aan mij schuldig is. Lees Lucas 13 vers 4 of Johannes 9 vers 3. Vanuit zijn woord weet ik en geloof ik dat het genade is dat het mij niet overkomen is. En daarom word ik zo klein voor die grote majestueuze hemelse God. Die wolken, lucht en winden, wij sporen en lopen en baan. Heeft hij niet juist door de vele vormen van natuurgeweld, met hun geweldige verwoestingen, veel mensen op hun onmacht, hun nietigheid, hun hulpeloosheid gewezen en tot inkeer gebracht ook? Waren deze stormen niet geweldige tussenkomsten in het leven van al deze mensen die zich wiegen in de valse zekerheid van de heersende meningen en machten? Ons zal niets overkomen. Wij hebben alles onder controle. Denk eens terug aan de zondvloed en wat Jezus over zei in Matteüs 24, versen 37 en 38. In een fractie van een seconde moeten we vaststellen dat de mens niets, maar dan ook totaal niets onder controle heeft. Als God ook maar een klein stukje zijn hand van de wereld loopt terugtrekt, is de mens totaal hulpeloos. Maar wordt Gods waarschuwende hand herkend? Helaas niet. Eerder het tegendeel. Kijk, voor Petrus was die kraaiende haan een donderslag, een lichtfles bij helder hemel, en die diep in zijn hart trof. Hij herinnerde zich het woord van Jezus Christus nog maar een paar uur geleden. Dat moet als een bom bij hem ingeslagen zijn. Maar herinneren wij ons de woorden van God die hij sprak in zijn woord? Een vereiste is dan wel dat je dagelijks zijn woord leest. Wil je überhaupt iets herinneren van zijn woord? Dat is een absolute must. Daar kun je geen discussie over hebben. Pas dan word je je bewust wat er in deze wereld gaande is. En waar je Gods hand in kunt zien. Ik zal de mensen niet steunen die beweren dat God onverantwoordelijk met zijn schepping omgaat. Als hij middels de natuur ons wakker wil schudden. Ik zal niet opstandig worden tegen God, maar zal eerder hetzelfde doen wat Job deed, naar Gods terechtwijzing. Job zei toen, ik ben onaanzienlijk. Dat wil zeggen, ik ben geen niveau voor u, God. Wat zal ik antwoorden? Ik leg de hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken. En zeg niets meer. Tweemaal. En doe het zwijgen ertoe. Job 40. Steeds vaker gaat hanengekraai van God in de vorm van natuurrampen over de aarde. Jesaja profeteerde dat reeds. Want de Heer van de hemelse machten zal ingrijpen met donder, aardschokken en oorverdovend lawaai. Met wervelende stormen en een verterende vlammenzee. Jesaja 29. We doen er goed aan goede nota te nemen van al datgene wat er op de wereld gebeurt. Lees je Bijbel, het staat er echt allemaal in. Dat alles is het hanengekraai van onze God in deze tijd, die de mens tot inkeer, tot terugkeer roept. De mens herinnert aan zijn eigen nietigheid. Deze almachtige God wil dat de mens ontvankelijk wordt voor zijn heilsboodschap. Lees je Bijbel van liefde van God voor mensen. En dat geldt voor elke leeftijd. Denk niet, ik ben jong, en dat de dood nog ver weg ligt. Misschien herinnert u zich nog het drama, het bloedbad in Duitsland 3 weken terug. Veel. Te veel kinderen en jongeren stierven daar. Er is echter nog meer duidelijk hoorbaar hanengekraai, die onophoudelijk in onze oren klinkt. Wereldwijde onrust, rellen, chaos, oorlogen tussen landen en volkstammen, hongersnoden, epidemieën en nog veel meer. Lees je Bijbel, mensen, het staat erin, de tijd waarin we leven. Maar ook de globalisering is met het oog op Openbaring 13, vers 1 tot 17 hanengekraai. Daarbij komen de valse profeten en de valse christenen die de aandacht willen trekken en duizenden mensen verleiden. Het christelijk geloof wordt met voeten getreden. Ethiek en moraal, alsmede de seksmoraal, zijn om het dieptepunt aangekomen in onze samenleving, in onze wereld. Het occultisme viert hoogtij en wordt zelfs jammerlijk in kerken toegelaten. Spiritisme wordt aanbevolen, ook binnen de PKN. De opkomst van het antichristendom is zichtbaar. Dat alles is hanengekraai en voor de wachtende gemeente een teken dat de eeuwige morgen nadert. Want net zoals Petrus gaat ook de gemeente van Jezus door een tijd van beproeving, van strijd en tranen. Maar op dit alles volgt een wonderbaarlijke triomf van de dag der opstanding. En daar naartoe, mensen, hebben wij elkaar nodig. Brood nodig. Want hoe staat het met uw waakzaamheid, gemeente, in deze tijd? Slaapt u? Zuft u? Dan wordt het hoog tijd om wakker te worden, want ik heb een brandende vraag aan u. Bent u nog aanspreekbaar op Jezus Christus en die gekruisigd, uw verlosser, uw redder? Bent u christen, want wij dragen die naam niet voor niets. Of bent u naam christen zonder al te veel poespas? Geldt de christologie nog steeds voor u? Schaamt u zich niet voor het evangelie van Jezus Christus? Dan heb ik een bijzondere bemoediging aan u. Toen Jezus met Petrus, Johannes en Jacobus de berg opgingen, ging Jezus bidden. Terwijl zijn leerlingen in slaap vielen. Tijdens dat gebed van Jezus Christus kreeg hij bezoek van niemand minder dan Mozes en Elia, die met hem spraken over zijn levenseinde in Jeruzalem. Mozes en Elia, twee personen waarvan op de ganse aarde geen graf te vinden is. Mozes, die hier de Torah, de 10 geboden met uitwerking vertegenwoordigt, en Elia, alle profeten vertegenwoordigt. Als Jezus door deze twee mannen van hemelsformaat bemoedigd wordt, en hij zelf ook nog eens de hemelse luister aanneemt, dan is dat een ongelofelijke bemoediging voor ons. Want deze drie personen, Mozes en Elia en Jezus, stralen niets minder uit dan deze Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament. Mozes en Elia en Jezus zijn het bewijs van Gods eeuwige trouw hierin geschreven. Deze drie personen, Mozes en Elia en Jezus Christus, verwijzen naar de bron waar wij als christen bemoedigd kunnen worden, namelijk door deze Bijbel. Gemeente, we zijn onderweg naar die super, super, super grote paasmorgen. En op die weg hebben we elkaar nodig. Hebben we elkaars bemoediging nodig. Jezus. En die gekruis, redder en verlosser. Weet u wat bemoedigen is? Bemoedigen is het geluk van anderen op het oog hebben. Bemoedigen, een heilige plicht. Amen. Zingen wij het aangegeven lied. In de dienst der gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor uw persoonlijke dank of beden. Sluit u de gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Ja? Laat ons bidden. Dank u wel, goede God en Vader, voor uw woord. Met die talloze voorbeelden van falende mensen. Met die talloze voorbeelden dat u genade voor recht laat gelden. Wij zijn u heel dankbaar dat wij dat uit uw woord mogen vernemen. Wat bent u toch een lieve Vader, die steeds met ons mensen begaan is. Ook al begrijpen we veel van uw bedoelingen niet. Dat maakt ons opstandig, omdat we geen antwoord hebben naar hen die niets van u willen weten en ons bespotten. Vader, om u te dienen op deze aarde brengt strijd met zich mee. En wij vragen u, wil ons in die strijd tot een houvast, een rots zijn, waar we ons aan vast kunnen klampen. Wij danken u dat wij bemoedigd mogen worden vanuit uw woord. Want er staat veel bemoediging in voor hen die in uw woord geloven. Vader, wij die ons christenen noemen en naar uw Zoon Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, wil dat wij elkaar bemoedigen en troosten met uw woord. Help ons daarbij, Vader, eeuwige God, los zij u tot in eeuwigheid. Heer Jezus, wij bidden u voor uw wereldwijde kerk, uw gemeente overal op aarde. Wil haar eenheid bewaren. Wij bidden u voor hen die om geloof vervolgd worden, verdrukt of gemarteld. Heer Jezus, geef uitkomst en geef hen uitzicht op betere tijden. Heere God, wij bidden u voor ons land en onze overheid. Wil de regering wijsheid schenken, ook in deze economische tijd. Wil dat zij rekening houdt met iedereen in ons land. Dat zij er is voor arm en rijk, voor bruin en blank. Voor buitenlander en Nederlander, voor allochtoon en autochtoon, voor de zieken en de gezonden, voor de werklozen en werkenden, voor gelovigen en ongelovigen, voor christenen en andere religies. Vader, laat het een regering zijn die ontzag heeft voor de richtlijnen opgenomen in uw woord. Wilt u wijsheid schenken aan hen die beleid en uitvoer moeten brengen, die dat tegen hun geweten indruist. Heere, bescherm en wees hen allen nabij en geef hen inzicht en kracht. Heer, wij bidden u voor alle mensen wier leven beheerst wordt door angst en uitzichtloosheid. Voor hen die werden afgekeurd of afgedankt voor het werk wat ze altijd met vreugde hebben gedaan. Voor de jongeren die niet aan de slag kunnen komen. En verslaafd raken aan middelen die hun leven beschadigen. Voor de mensen die honger lijden in deze wereld. Die voor hun dagelijks brood afhankelijk zijn van de goedgeefsheid van de rijken veraf. Voor de mannen en vrouwen die onderdrukt en gemarteld worden. Opdat ze opkomen voor hun mensenrecht. Voor de gebieden waar oorlog heerst en mensen elkaar naar het leven staan. Voor heel de wereld, met al die mensen zo hopeloos onhandig op zoek naar geluk. Voor allen wie de naam we in de stilte van ons hart willen noemen, omdat ze ons zo dierbaar zijn. Voor allen en voor onszelf bidden wij u, o God. Keer uw aangezicht niet van ons af, want gij toch zijt onze Vader. Vader, wij zijn toch uw kinderen. Heere, u kent al onze omstandigheden. Wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden en plaatsvervangend voor hen. Die daartoe door ziekte of om andere reden niet in staat zijn. alleen die lijden of ziek zijn. En graag beter willen worden, genezing en genezingskracht geven. Wilt u troost, steun en bemoediging geven aan hen die hun geliefde missen. Heere, u kent ze. Wees hen tot steun en tot toeverlaat. Wilt u nabijheid schenken aan hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. En leven in de angst van een nabije dood. Geef een verlichting, Heer, en omringen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen nabij. We danken u voor hen die genezing hebben ontvangen en herstellende zijn. Mogen zij verder aansterken om in deze wereld weer dienstbaar te kunnen zijn. Heer, wil allen bemoedigen die u om wat voor reden dan ook nodig hebben. Geef hen een gevoel van geborgenheid en kracht. Heer, wees ons nabij. En ontferm u over ons allen. Wilt u onze persoonlijke dank en of nood als mede ons verborgen verdriet en zorgen die we alleen aan u durven toe te vertrouwen en een moment van stilte horen. Heer, hoorder van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zingen wij onze geloofsbelijdenis.
Thank you.
gaven te geven. Dat God uw heergaven mag zegenen. Gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allemaal.